gemeente, ik maak u het volgende bekend. Namens de kerkraad, geboren op 12 maart, jongstleden Lydia, dochter van Wim en Henny de Kruis. Daar willen we in deze dienst de heren hartelijk voor danken. Dinsdagavond 17 maart, aanstaande om 8 uur, districtsvergadering van de mannenvereniging. Inleider is dominee Vlietstra met het onderwerp Leven uit de Belofte. Woensdagavond 18 maart, aanstaande om 8 uur, komt Johan Joens spreken voor de Ondergrondse Kerk. Donderdagavond 19 maart, aanstaande is er in Leerdam een kringvergadering van de vrouwenvereniging. Inleider is dominee Wallet. Vertrek vanaf parkeerterrein bij de Aldi om 7:15. Opgeven graag bij de secretaresse zuster Draaier. Maandagavond 30 maart, aanstaande om 8 uur is de ledenvergadering. Opgave van zaken ter bespreking voor 25 maart bij de Scriba. De extra collecte is voor de evangelisatie, hartelijk bij u aanbevolen. Opbrengst van de biddagcollecte is 11.270 gulden. Waarvoor hartelijk dank. En volgende week zondag voorbereiding voor het heilig avondmaal. Dat waren de mededelingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp op deze eerste dag van de week is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen de naam van de Heer groot maken door het zingen van Psalm 116. We willen bijna helemaal zingen in deze dienst. Althans een groot gedeelte. We beginnen met 1 en 11. God heb ik lief. En ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. 1 en 11 van 116. Gemeente, wij stellen ons met eerbied en ontzag onder de tucht van de heilige wet van de Heer. Als kenbron van onze ellende en als regel der dankbaarheid. In antwoord daarop willen wij zingen uit Psalm 116, de versen 9 en 10. Ach Heer, ik ben uw knecht en ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. En ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. 9 en 10 van 116. God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is.
Oh,
schriftlezing voor vanmorgen, gemeente, vindt u in het Matthäus Evangelie hoofdstuk 11, de versen 2 tot en met 15. Ik wil vanmiddag graag aandacht schenken aan het feit dat het vandaag de derde Lijdenszondag is. Vanmorgen wil ik graag dit gedeelte met u overdenken en in het bijzonder de versen 2 tot en met 6. Maar we lezen de versen 2 tot en met 15. En u zult merken dat we hebben ook wel de versen 7 tot en met 15 nodig bij de uitleg van de versen 2 tot en met 6. Matthäus 11 dus, de versen 2 tot en met 15. Johannes, dat is Johannes de Doper. Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet hem door zijn discipelen de vraag overbrengen, zijt gij het die komen zou of hebben wij een ander te verwachten? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen en boodschap Johannes wat gij hoort en ziet. Blinden worden ziende en lammen wandelen. Melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is wie aan mij geen aanstoot neemt. Terwijl deze heen gingen, begon Jezus tot de scharen te zeggen van Johannes, wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet, door de wind bewogen? Maar wat zijt gij gaan zien? Een mens in weelderige kleding? Zie die weelderige kleding dragen zijn aan de hoven der koningen, maar waarom zijt gij dan gegaan? Om een profeet te zien, ja. Ik zeg u, zelfs meer dan een profeet. Deze is het van wie geschreven staat, zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor u heen bereiden zal. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe. En indien gij het wilt aanvaarden, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft, die horen. Tot zover de schriftlezing, gemeente. Zalig die het woord van God hoort en dat ook bewaart. Halleluja. Nadat ik mijn preek gemaakt had, gemeente, kwam ik in mijn bibliotheek tegen een preek van dominee Alan Boussac. Die gehouden heeft nadat hij, ja, anderhalf jaar geleden ongeveer in de gevangenis om politieke redenen was gekomen in Zuid-Afrika. Dat was een preek niet over dit gedeelte, maar over een gedeelte uit het Marcus-evangelie, waar de Heer Jezus dan van de berg en van de verheerlijking afkomt. En dan zegt de Heer Jezus zoiets als, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Je moet weten dat dominee Alan Boussac toen al een aantal weken in de gevangenis gezeten had. En zijn geloof kwijt was geraakt en alles kwijt was geraakt. Want hij had gebeden en God antwoordde hem niet. Hij bleef maar in die gevangenis zitten. Totdat hij op een zondag bij dat gedeelte van het Marcus-evangelie uitkwam. Waar dan staat, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Op dat moment wist dominee Alan Boussac, volgende week zondag preek ik weer in mijn eigen gemeente. Laat het waar zijn, gemeente. En toen preekte hij over die tekst. En toen ik die preek las, ik ga daar vanmorgen verder niet op in, toen dacht ik, je bent toch één aspect vergeten, dominee Alan Boussac. En dat is het aspect dat ik vanmorgen u wil belichten. Vanuit Matthäus 11, de versen 2 tot en met 6. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Laten we hem ook danken voor zijn zorg, zijn genade, zijn belofte en de toekomst van onze Heere Jezus Christus en hem zo de eer brengen die hij waardig is te ontvangen. Barmhartige Heere, wij buigen voor uw aangezicht neer. En we doen het in de naam van de Heer Jezus Christus, in wie u de barmhartige bent. Wij loven u, om wie u bent, de Almachtige,
eeuwige en genadige God in Jezus Christus. We loven u om uw werken in het verleden, in het heden. En om al datgene dat u zult doen tot op de jongste dag van onze Heere Jezus Christus. En dan zal er ook nog niet een einde zijn op zich, maar dan zult u alles zijn in allen. En u zult alles dragen door de kracht van uw hand ook dan in der eeuwigheid. Wij danken u dat u ons als uw gemeente samenbrengt in uw huis. De eerste dag van deze nieuwe week. We gaan terug met onze gedachten naar de hof van Jozef van Arimathea. We denken eraan wat u zo duidelijk gezegd hebt. Dat u opgewekt bent uit de doden. En dat na uw lijden, na uw sterven, na het alles volbracht te hebben. Wij aanbidden u als de enige zaligmaker en middelaar, borg en ook voleinder van het geloof, die voor de vreugde die u was voorgesteld het kruis hebt gedragen en de schande hebt niet geacht en u gezeten bent aan de rechterhand van de majesteit van God. Wij aanbidden u, o Heilige Geest, dat het u behaagt om in uw kerk te wonen en te werken. Als de Geest des Vaders en des Zoons. Wij bidden u, als u ons nu vanmorgen zo bij elkaar hebt gebracht, om ons te bearbeiden door uw woord en uzelf. Wilt u dat doen? Wilt u dit uw woord voor ons openleggen? En wilt u onze harten daarvoor openen en wilt u ons bearbeiden en het zo geven dat het mag zijn dat we vanmorgen niemand zien dan Jezus alleen. Tot roem van uw naam, Vader, Zoon, Heilige Geest. En dank dat u ons samenbrengt. En dank voor uw zorg over ons in de week die voorbij ging. Uw trouw is groot. Uw barmhartigheden waren elke morgen nieuw. We willen u in het bijzonder dank zeggen voor de geboorte van het derde kindje. Voor onze broeder en zuster de Kruif. Uw naam zij daarvoor geprezen. Voor het scheppende van uw hand. En van uw werk daarin. En tot het groeien van zo'n kindje in de schoot van de moeder. En wat een zegen dat we het mogen weten. Het is een verbondskindje. U hebt uw verbond met de ouders en met de kinderen opgericht. Wilt u geven dat de dag spoedig mag komen? Dat in het midden van de gemeente dat teken en zegel van uw verbond ook aan het voorhoofd van het kindje bediend mag worden. En laat het mogen opgroeien onder dat teken en zegel. En laat het bij het opgroeien ook onder dat teken en zegel leren buigen. En u aanhangen met een waarachtig geloof, een vaste hoop, een vurige liefde. En in dit leven, het eeuwige leven, mogen beginnen. Geef dat de ouders daarvan een voorbeeld mogen geven. Tot de komst van uw Zoon. Wij willen u danken voor al uw zorg. In alle aspecten van ons leven. Bij het eenzaam zijn. Bij het moeilijk hebben. Bij de vreugde, de blijdschap, de krachten die u gaf, het inzicht, het verstand. Uw naam zij daarvoor hartelijk gedankt. En heb dank, Heer, dat u er was in de week die voorbij ging. En dat we de knieën mochten buigen. En dat we u mochten aanroepen in de nood en in de vreugde. In het vertrouwen dat u een God bent, van wie we het ook zo gaan zingen. Toen hoorde God, om Jezus Christus wil, die u in de duisternis van het kruis hebt verlaten, opdat u uw oor tot ons zoudt wenden. In dat vertrouwen roepen wij u nu ook aan en vragen wij u al deze dingen. We smeken u ook om uw zegen voor heel uw kerk. Hier in Meidrecht, daarbuiten, heel Nederland, heel Europa, alle delen van de wereld. Laat het evangelie vandaag verkondigd en geloofd mogen worden. En laat uw rijk gestalte mogen krijgen in deze gebroken wereld. En laten de mensen bij het steeds misschien meer bewust worden van de broosheid van het leven, u aanroepen, op u vertrouwen. En het mogen weten dat als alles hier wegvalt, u overblijft. En u een gebouw hebt, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Amen. Gemeente, wij willen nu de Heer ons offer brengen. Althans, ik neem aan dat dat op dit ogenblik gebeurt. Dan willen wij zingen ter inleiding op de prediking, Psalm 116, 2, 3 en 4. Dan willen wij straks in antwoord op de prediking zingen Psalm 130, het derde vers. Dus straks in antwoord op de prediking 130, vers 3. Ik blijf de Heer verwachten. Nu 116, 2. Ik lag gekneld. Och Heer, och Weert, mijn ziel door u gered, dat is het derde. En het vierde eindigt met, God heeft u wel gedaan. 116, 2, 3 en 4 en vooraf uw offer voor de Heer en zijn dienst. De Heer mogen u en uw offer zegenen.
Gemeente des Heren, we willen met elkaar dus nadenken over die vraag van Johannes de Doper. Zij het gij die komen zou, of verwachten wij een ander? En dan ook natuurlijk het antwoord van de Heere Jezus erop. Maar laten we eerst eens even naar die vraag van de Heere Jezus kijken. En dan moet het u opvallen dat dat een hele grote vraag is. Een hele belangrijke vraag is. Weet u waarom dat zo'n grote en zo'n belangrijke vraag is? Dat is omdat het een vraag is niet maar van een kind in het koninkrijk, maar omdat het een vraag is van een grote in het koninkrijk van God. Kijk, een kind in het koninkrijk van God kan ook hele belangrijke vragen stellen. Maar als een kind in het koninkrijk van God bezig is met een kindervraag, dan kunnen dat vragen zijn, problemen zijn, waarvan een grote in het koninkrijk van God zegt: ach kind, jij moet nog een heleboel leren. Maar als een grote in het koninkrijk van God zo'n vraag stelt zoals Johannes de Doper hier stelt, dan gaat het maar niet om een hele eenvoudige vraag die we zo wel even kunnen afdoen en waarvan we zeggen, nou, daar hebben we wel een antwoord op. Maar dan is dat een vraag, gemeente, waardoor de wereld op zijn grondvesten wankelt, althans, voor deze grote in het koninkrijk van God. En dat Johannes de Doper een grote is in het koninkrijk, dat weten we toch, of niet? Ik moet even denken aan wat de engel gezegd heeft tegen de vader van Johannes de Doper, Zacharias, voor zijn geboorte, daar in de tempel. Toen die engel die geboorte aankondigde, toen zei hij tegen Zacharias: deze zal groot zijn. Voor de Heer, staat er dan bij. Lucas 1, vers 15. Johannes de Doper is werkelijk een grote voor de Heere geweest, voor het aangezicht van de Heer. En de Heere Jezus Christus, die heeft ook naar aanleiding van deze vraag van Johannes de Doper, gemeente, nog even verder doorgepraat over de positie van Johannes de Doper. En heeft gezegd, jullie hebben toch wel in de gaten wie Johannes de Doper is. Hij is een profeet. Ja, veel meer dan een profeet. Hij is de bode die voor mijn aangezicht de weg zal bereiden. Hij is, als je het weten wil, zegt hij is Elia die komen zou. En onder degenen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper. Nou, als zo'n grote in het koninkrijk der hemelen zo'n vraag stelt, gemeente, dan moet dat een grote vraag zijn, een belangrijke vraag zijn. En als die man daarin een stukje twijfel verhoort, dan is dat niet maar een stukje twijfel zoals je dat vandaag wel eens tegenkomt als een stukje modeverschijnsel, gemeente. Dan is dat niet maar een vraag over een of andere onbenullige kwestie, maar waar je dan bijvoorbeeld heel lang met elkaar over kunt praten en waar je misschien dan toch wel uitkomt met elkaar. Maar dan is dat een vraag die werkelijk uit de diepte van het leven van deze man naar boven komt ten opzichte van de Heere Jezus Christus. Een vraag van een zo afgrijzelijke twijfel, gemeente. Van een zo afgrondelijke onzekerheid in deze man, in deze grote. Dat wij allemaal wel kinderen moeten zijn met onze twijfels, vergeleken bij de twijfel die Johannes hier uitspreekt. Oh ja, ik denk dat wij allemaal onze twijfels wel hebben. En als de twijfel ons door het hoofd raast, broeders en zusters, jongens en meisjes, of als de twijfel door onze ziel heen vaart, dan denk je bij jezelf dat je de enige bent die zo twijfelt. Of niet? Zo kom ik het althans wel heel vaak tegen in mijn eigen gemeente. Als de mensen ermee zitten en ze spreken erover met je als hun predikant, dan geven ze je de indruk dat hun geval zo bijzonder is, daar moet je dan ook als dominee bijzondere aandacht aan schenken. Want zeggen ze,
Daar kan ik met een ander niet over praten, want ze snappen me niet. Niemand kent wat ik ken. Niemand zit waar ik mee zit. En zo'n gevoel heb ik dan wel eens als predikant. En zo'n gevoel heb u dan misschien wel eens met uw twijfel. Maar dan moeten we ons vanmorgen allemaal door dit evangelie laten corrigeren, gemeente. Hier is een man die heeft Christus aangewezen als het lam van God. En heeft gezegd, zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Naar hem moet je toe gaan. En nou zit diezelfde man zo diep in de put, gemeente, daar in de gevangenis, daar in Machaerus. Een slot van koning Herodes, zo'n 8 kilometer ten oosten van de Dode Zee. En zo'n 24 kilometer ten zuiden van het noordelijke punt van die Rode Zee. Daar zit Johannes gevangen. En hij zit zo diep in de put, gemeente. Hij ziet nog maar één uitweg. En dat is met zijn vraag naar Christus toe. En dat moet een verschrikkelijke vraag zijn, gemeente. Want daarmee wordt heel de positie van Christus wankelgesteld. Daarmee wordt heel het werk van Christus van een vraagteken voorzien. Daarmee wordt heel de zending van Christus in deze wereld, zoals Johannes die zelf heeft aangekondigd, op de een of andere manier weer teruggenomen. En dan komt in die vraag uit, Jezus, ben jij het eigenlijk wel? Heb ik misschien dan verkeerd gehoopt? Zijt gij het die komen zou? Of moeten we nog een ander verwachten? Heb ik me vergist, Jezus? Heb ik het dan toch niet goed gezien? Verwachten we nog een ander? Dat is de vraag van Johannes de Doper, gemeente. En hoe diep die vraag is, dat voelt u misschien wel aan. Want op dit moment stelt die vraag de hele positie van Christus ter discussie. Ben je wel de Christus? De verwachte die komen zou? En dan het antwoord van de Heere Jezus Christus, gemeente, bijzonder, bijzonder mooi. Hij zegt niet tegen Johannes, Johannes, waar maak jij je nou druk om? Er is niks aan de hand, jongen. Dat zegt hij niet. En hij zegt ook niet, dat is ook heel mooi, gemeente, hij zegt ook niet, tjonge Johannes, wat val jij mij tegen? Dat zegt hij niet, gemeente. Je had beter kunnen weten, Johannes, dat zegt hij niet, gemeente. Wat doet de Heer Jezus? Hij troost Johannes. En hij brengt hem op de weg van de zekerheid. Nou, dat is de geweldige taak die Christus op zich heeft genomen, gemeente. Waar twijfel in het hart is, daar wil hij tot de zekerheid brengen. Nou, daar willen we met elkaar vanmorgen over nadenken. Ik heb even een wat lange inleiding nodig gehad vanmorgen. Ik wil met u op 2 gedachten ingaan. De eerste is, Johannes beleidt zijn twijfel aan Jezus. En Jezus bestrijdt de twijfel van Johannes. Dus Johannes beleidt zijn twijfel aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus bestrijdt de twijfel van Johannes. Johannes beleidt zijn twijfel. Onze tekst begint met Johannes nu. Hoorde, staat er, in de gevangenis de werken van Christus en liet hem door zijn discipelen de vraag overbrengen. Zijt gij het die komen zou of hebben wij een ander te verwachten? We moeten dat maar lezen, gemeente, zoals dat hier staat. We moeten maar niet te veel gaan sleutelen aan deze tekst. En proberen er wat anders van te maken, zoals bepaalde verklaarders en predikanten dat ook wel gedaan hebben en nog wel doen. Er zijn namelijk verklaarders geweest die hebben gezegd, dit is eigenlijk onbestaanbaar dat Johannes zo getwijfeld heeft. Johannes is toch een groot in het koninkrijk van God. Nou, groten in het koninkrijk van God twijfelen niet. Dus Johannes heeft niet getwijfeld. Je moet het zo lezen. De discipelen van Johannes, die twijfelden. En die kwamen met hun twijfel bij Jezus. En Johannes, die kwamen met hun twijfel bij Johannes. In de gevangenis. En Johannes, die probeerde dat te weerleggen. En die probeerde dat weg te nemen bij die discipelen van hem. En het lukte niet. En toen ten einde raad, zei Johannes de Doper. Nou ja, jongens, als je dan echt van die twijfel verlost wil worden, ga er maar mee naar Jezus toe.
Ik moet u zeggen, gemeente, dat je de tekst zo wel kunt verklaren. Daar is wel wat voor te zeggen. Johannes, die had nog een aantal van zijn discipelen die bij hem gebleven waren. In Johannes 19, ik bedoel in Handelingen 19, lees je ook nog over discipelen van Johannes. Daar kom je dan nog mensen tegen die niet eens wisten dat de Heilige Geest er was. Dat waren discipelen van deze Johannes, die hadden zich afgezonderd. Die waren bij hem gebleven. Die konden de Heere Jezus Christus niet goed volgen. Want ze zeiden, ja, die Heere Jezus Christus, die vast helemaal niet. Moet dat dan niet, dat vasten? Nou, dat soort vragen hebben ze gemeten. En dan zou het te begrijpen zijn dat ook de discipelen waar wij over lezen in onze tekst, dat die daarmee met een soort twijfel bij Johannes zijn gekomen en dat Johannes geprobeerd heeft ze te overtuigen. Het is hem niet gelukt. En dat hij nou zegt, nou gaan jullie dan maar zelf naar Jezus toe. Leg hem de vraag dan maar voor. En dan moet je maar wachten op zijn antwoord. Dat is een hele mooie oplossing, gemeente, voor het probleem dat je in onze tekst tegenkomt. Want dan heb je in elk geval voorkomen dat een groot in het koninkrijk van God ooit zou twijfelen. Maar u ziet hopelijk wel dat je dan een vooronderstelling hebt. Deze, dat als je een groot in het koninkrijk der hemelen bent, dan twijfel je niet meer. Dan ben je altijd zeker. Dan weet je altijd waar je aan toe bent. Dan geloof je altijd in de Heere Jezus Christus. En je hebt niet één vraag meer over. Ik merk wel eens in mijn eigen gemeente dat sommige jongelui zo denken. Als ze zo over praten op catechisatie of in een persoonlijk gesprek, dan zeggen ze zoiets als, ja, u bent altijd zo zeker, dominee. Pas nog een gesprek gehad met een jeugdouderling. Nou, die man die twijfelt ook nooit. En die vader en die moeder van mij, die zitten daar blijkbaar nooit mee. En moeder mijn opa eens hoor. Die man die weet het altijd zo goed. En dan zit ik zondags in de kerk. En dan kijk ik een beetje rond als er gezongen wordt. Dan wordt er zo gezongen. Nou, die mensen die moeten allemaal wel zo'n groot geloof hebben. En die mensen die weten niet waar ik mee zit, waar ik aan twijfel. Ik durf het niet eens hardop te zeggen, waar ik allemaal aan twijfel. En dan denk je wel eens dat je helemaal alleen bent, maar dat is niet waar. Jonge mensen. Die ouderlingen, nou, ik ken ze dan wel niet hoor wat dat betreft. En die dominee, ach, ik ken jullie dominee wat dat betreft misschien ook niet voldoende. Bij die ouderlingen, die dominees en die ouders van jou en die grootouders van jou en wie dan ook maar, die hebben ook hun twijfels op hun tijd. Die weten wat het is om te twijfelen. Je moet afstappen van de gedachte dat als je één keer in het koninkrijk van God bent, door het geloof, dat als je één keer in het koninkrijk van God ook een grote zou mogen zijn. Stel je voor dat daar iemand in deze gemeente was die een grote is in het koninkrijk van God. En je zou van de week eens met hem mogen praten. Dan moet je echt niet denken. Die man die twijfelt nooit. Die man die heeft geen vragen meer over. Die man die heeft alleen maar zekerheid, stelligheid. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Kijk, dat dachten nou ook die verklaarders van dit Bijbelgedeelte. Die zeiden, het is niet Johannes de Doper die twijfelde aan Christus. Maar zijn discipelen. En toen Johannes ze niet kon helpen, stuurde hij ze maar naar Jezus toe. Nou, gemeente, zo wil ik de tekst van morgen niet uitleggen. Want een groot in het koninkrijk der hemelen kan ook grote twijfels hebben. Niet van die poppentwijfels, zou Luther zeggen, maar van die echte wezenlijke twijfel. Waardoor de grond onder je voeten wegzakt. Je kunt het Bijbelgedeelte ook nog anders verklaren, gemeente. En dan wordt het ook wel, zo wordt het ook wel verklaard. Er zijn verklaarders die zeggen dat Johannes, door deze vraag naar de Heer Jezus over te laten brengen, Johannes die wil de Heer Jezus aanporren, aanzetten om nou eindelijk eens wat groots te gaan doen. Johannes die bedoelt eigenlijk te zeggen tegen de Heer Jezus, waar blijf je nou met je macht en met je kracht en met je wonderen? Waar blijft die grote verlossing nou, die toch door jouw hand zou komen? Zijt gij het wel?
En dan zou Johannes de Doper dus op deze manier de Heer Jezus tot spoed hebben willen aanzetten. Om duidelijker voor de dag te komen. Zodat de werken van de duivel verstoord, verbroken zouden worden. Maar zo wil ik dit gedeelte ook niet uitleggen, gemeente. Want Johannes staat er in mijn tekst. Johannes hoort de werken van Christus. Kijk, Johannes zit in de gevangenis. Herodes die heeft hem laten oppakken. En hij zit in dat werkelijke, verschrikkelijke slot in Mageres. Blijkbaar mag hij wel bezocht worden door zijn discipelen, die hij nog over heeft. Maar hij zit intussen opgesloten in zo'n kerker. En hij luistert, om zo te zeggen, hij legt zijn oor tegen de muur van de gevangenis om te horen over de werken van Christus. Wat vertellen ze me? Over degene die ik aangewezen heb als de Christus, als het lam van God die de zonde der wereld wegneemt. Die Christus op wie Johannes de Geest Gods heeft zien neerdalen, gemeente, bij zijn doop in de Jordaan. Hij luistert om te horen of die Christus nou werkelijk de dingen doet die passen bij Johannes' zijn voorstelling van die Christus. Want Johannes die heeft gezegd, gemeente, van die Christus, de bij ligt aan de wortel van de bomen. En de wan is in zijn hand. Het oordeel komt, heeft Johannes gezegd. Het gericht breekt los, bekeer je toch. Zo heeft Johannes gepreekt tot de mensen, gemeente. En dan zit hij in de gevangenis en hij luistert om te horen of dat oordeel al los gaat breken. Of inderdaad de toorn van God zich zal openbaren van de hemel. Of er werkelijk iets gebeuren zal, waardoor de goddelozen van deze aarde verdelgd zullen worden. Johannes die luistert naar wat Christus doet, gemeente. En hij ziet het voor zich gebeuren. Vriendelijk, onderwijzend tot de schaar. En hij verhoort dat Christus ook mensen geneest. Dat hij ze de handen oplegt, dat hij ze beter maakt. Als je het Lucas evangelie leest, gemeente hoofdstuk 7, dan gebeurt net voor dit gedeelte de opwekking van de jongeling te Nain. Dus er wordt iemand uit de dood teruggeroepen en aan zijn moeder teruggegeven. Dat doet Christus. Maar Johannes denkt, dat zijn toch niet de werken die ik mij voor ogen had gesteld? Het koninkrijk van God kan toch niet op een zachtmoedige wijze komen? Daardoor komt Johannes in de grootste nood, gemeente. Er staat in onze tekst, nu hij die werken gehoord heeft, nu stelt hij aan Christus de vraag, zijt gij het, of komt er een ander? Ben je misschien toch niet die Christus? Ben je misschien toch niet diegene waarover gesproken is in het Oude Testament? Ben je misschien toch nog een Elia Jezus, die voor Christus uitgaat?
Wat?
Zijt gij het? Of moeten we nog een ander eerst verwachten? Dat is de grote, de ontzettende twijfel van Johannes de Doper. En waarom is nou die twijfel van Johannes de Doper zo diep, gemeente, zo groot? In de eerste plaats mag ik misschien wel zeggen, omdat je deze twijfel toch niet verwacht had van Johannes de Doper, of wel? Ik het tenminste niet. Johannes die had gezegd, zie, het lam Gods. Johannes die had gezegd, hij moet wassen, ik minder worden. Johannes die had gezegd, op hem moet je zien. Johannes had gezegd, ik doop met water. Hij zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dat zal hij doen. Dat heeft Johannes gepredikt, gemeente. En in die prediking zat waarheid van God. Maar op een andere manier dan Johannes het verstond. En daarom is dat een ontzettende zaak. Dat deze grote in het koninkrijk der hemelen een vraagteken stelt. Bij de werken van Christus. Ja, niet alleen bij de werken, gemeente. Want zo wordt het dan ook nog wel weer eens een keertje uitgelegd. Maar ook bij de persoon van Christus. Want het gaat natuurlijk niet aan om te zeggen, Johannes heeft aan zijn werken getwijfeld, maar niet aan zijn persoon getwijfeld. Want hij vraagt toch in onze tekst, zijt gij het die komen zal?
Hij zegt niet, zijn dat nou de werken van degene die komen zal? Maar zijt gij het die komen zal? Of verwachten wij een ander? Het gaat om de werken, gemeente, en persoon in één. En wat Johannes gezien en geloofd heeft, stellig vastgehouden heeft, dat wordt hem nou in de gevangenis ontnomen, broeders en zusters. Jongens en meisjes, probeert u zich dat eens even in te denken. Hij zit daar eenzaam. En die grote, die sterke eik in het koninkrijk van God wordt tot op de bodem toe, tot in de wortel toe bewogen. En hij komt in onzekerheid. Heb ik mij vergist? En gemeente, dat is een grote twijfel, omdat het een twijfel is omtrent Christus en zijn werken. Maar het is nog veel grotere twijfel als je het nog weer van een andere kant bekijkt ook. Want Johannes was ook niet de eerste, de beste. Johannes was niet een privépersoon, als ik het zo mag zeggen. Johannes, die was niet iemand die eens eventjes daar wat gepreekt heeft of gezegd heeft, zoals wij de dingen wel eens eventjes zo voor het vuistje wegzeggen, gemeente. Johannes, die was ook al van tevoren aangekondigd. De engel des Heren had aan zijn vader precies verteld wat die Johannes zou doen. Johannes, dat is degene die voor de Christus uitgaat. Johannes en Christus, die horen bij elkaar. Werkelijk. En je zou nou zeggen, gemeente, als Johannes valt, valt Christus dan ook niet een beetje? Begrijpt u? Als Johannes, die door de engel is aangekondigd, het niet meer weet, zou Christus het dan nog weten? Zo komt die twijfel, gemeente, mag ik misschien wel zeggen, op Christus zelf aan, als een verzoeking. Christus, die het op zich aanvoelt komen, die man, die neef van me, die me met zijn vinger heeft aangewezen als het lam van God. Die man, die vraagt, ben je het wel? Zo is dat een verzoeking voor Christus zelf op dit moment. Een verschrikkelijke twijfel, gemeente, omdat ze aan de persoon en het werk van Christus zelf twijfelt op dit moment. Dat is Johannes, een grote man, met een grote twijfel omtrent een allergrootste zaak. En dat is daar ook nog om zo vreselijk, gemeente. Dat wil ik ook even onderstrepen. Waarom zit Johannes eigenlijk in de gevangenis? Als Jezus niet de Christus is, waarom moet Johannes die gevangenis dan meemaken? En dan straks ook nog een keer onthoofd worden? Als Jezus niet de Christus is, dan had Johannes toch vrij uit kunnen gaan? Dan had Johannes toch anders kunnen preken? Dan had Johannes toch niet de woorden hoeven te zeggen die hij gezegd heeft, waardoor hij opgepakt werd door Herodes. Dan was het toch allemaal totaal anders geweest. Voelt u hem in? Johannes die zit hier in die gevangenis en hij is in diepe nood, omdat de woorden en de werken van Christus in zijn eigen ziel geen weerklank meer vinden. En zo komt hij tot de Christus. En ook dat is een heel mooi iets, gemeente, dat Johannes niet maar in de gevangenis zit met zijn twijfel en bij zichzelf zo in de twijfel zit dat hij bij zichzelf denkt, nou, daar ga ik ook niet mee toe naar die Christus, want die is me zo tegengevallen. Ik zoek het nou verder zelf al uit, ik sterf al in mijn twijfel. Nee, gemeente. Dat is geweldig dat als zijn discipelen bij hem komen, dat hij dan tegen zijn discipelen zegt, jongens, als je nou nog een klein beetje om mij geeft, ga dan alsjeblieft voor mij naar Jezus toe. En leg het hem voor waar ik mee zit. Vraag het hem. Dat is ook de enige manier om eruit te komen, gemeente. Als een grote in het koninkrijk van God met zijn twijfel alleen zou blijven zitten en omkomen. Hoe zullen wij dan omkomen? Als wij met onze kleine twijfels, die werkelijk ook twijfels zijn, wezenlijke twijfels zijn, als wij daar mee blijven zitten. Ga er alsjeblieft mee naar Jezus Christus. Hij laat die vraag aan hem overbrengen. Hij legt hem die vraag voor.
Hij houdt die vraag niet bij zichzelf. Maar hij zegt, heren, wijs u mij de weg.
Geef u mij antwoord daarop. En dat is de enige manier om van die grote twijfel af te komen, gemeente. Dat we hem aan Christus voorleggen. Als je op jezelf blijft. Als je het voor jezelf houdt.
Voor Christus verstopt.
Kom je er nooit uit. En daarom zeg alsjeblieft nooit meer. Ik bid niet meer. Doe niet meer. Zeg nou nooit meer. Ik zal er niet meer mee naar de Heere gaan. Maar laat die vraag tot hem komen. Leg die vraag aan hem voor. En zeg dan maar, Heer. Ik weet niet of ik me vergist heb. Ik weet niet of ik u ken zoals u naar de schriften moet zijn. Ik weet niet of mijn hart wel die zekerheid heeft die ik graag zou willen bezitten. Maar ik kom ermee tot u. En zo is er, gemeente, één weg voor grote en kleine twijfels. Dat is de weg naar Christus toe. En hem de zaak voorleggen. Die twijfel, en daarmee sluit ik mijn eerste gedachte af, gemeente. Die twijfel is een beleden twijfel. En daar ligt eigenlijk het geheim in opgesloten. Beleid uw twijfel aan Jezus. Dat wil zeggen, arresteer je twijfel. En breng hem tot Christus. En dan bestrijdt Christus die twijfel. Want dan komt de Heer Jezus met een antwoord. Dit antwoord, ga heen. En boodschapt Johannes. Dat is ook geweldig, gemeente. Jezus zegt niet tegen die discipelen van Johannes. Ja, jongens. Weet je wat je moet doen? Je moet eens een tijdje met Johannes gaan praten. Laat hem maar eens een beetje uitpraten. Of laat hij eerst maar eens een nacht goed slapen. Want die man heeft natuurlijk ook al een paar nachten niet geslapen. Zeg eerst nou eens tegen Johannes. Eerst eens goed slapen, komen wij terug. We hebben inmiddels een antwoord en dan geven we je dat antwoord wel. En als Johannes een keer een beetje geslapen heeft en die heeft zich een beetje uitgepraat, ach, dan komt hij er toch ook wel weer doorheen. Dat zegt Christus niet, gemeente. Hij zegt, ga heen en boodschap hem wat je hoort en wat je ziet. En dan krijg je wat ze horen en wat ze zien, gemeente. Blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt, armen ontvangen het evangelie, zegt de Heere Jezus Christus. Vertel hem dat. Verkondig hem dat.
Ja, maar neem me niet kwalijk.
Wist Johannes dat dan nog niet? Dat waren toch juist de dingen waardoor Johannes vastgelopen was. Dat had Johannes toch gezegd, wat doet dat er nou toe? Als één mens weer gaat zien. Wat doet dat er nou toe als er één melaatse wordt gereinigd? Of als er één dove weer gaat horen? Wat doet dat er nou toe als één dode opgewekt wordt? Er zijn er toch duizenden? Wat doet dat er nou toe als dat koninkrijk van God niet komt? Was dat niet de twijfel van Johannes, gemeente? En dan zegt de Heer Jezus, ga heen en boodschap Johannes. Al deze dingen, maar dat wist hij toch allemaal? Dat wist hij toch heel goed? Zeker, gemeente. Dat zal Johannes geweten hebben. Maar let dan nou op hoe Christus dat doet. In eerste plaats moet ik zeggen, dat Christus dat doet. Christus laat Johannes niet los, gemeente. Hij zegt niet, wat heb ik mij in die Johannes vergist. Ach ja, je kunt je in mensen ontzettend vergissen, hè? Dat is de werkelijkheid. In mensen zoals hier staat, die van een vrouw geboren is. Hoe kun je je daarin vergissen? Dat had Christus toch ook best kunnen zeggen, gemeente. Tjonge, dat had ik nooit gedacht van die neef van mij. Die is notabene ook nog een half jaar ouder dan ik ben. Die moet toch beter weten dan wat ik nou van hem hoor. Daar sta ik gewoon van te kijken. Dat zegt Christus niet, gemeente. Christus zegt, ga heen, boodschap hem wat gij ziet en hoort. Christus gaat met die Johannes om, gemeente. Op de enige manier waarop je met zo'n man kunt omgaan, dat is de manier van een herder. Dat is, moet ik zeggen, de manier van de goede herder, die zijn schaap niet loslaat.
En let er ook even op, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat Jezus niet met Johannes de Doper gaat discussiëren. Dat doe ik nog wel eens, als predikant. Ik zeg het u tot mijn schaamte en tot mijn schande, maar ik doe het wel eens. Iemand die me belt, zegt, dom, ik kan vandaag niet met je praten. Nou, vandaag erheen. Die man die heeft een ontzettende twijfel, of die vrouw of die jong. Heb ik wel eens geprobeerd om te discussiëren, gemeente. Ik doe het nog wel eens. Als je dan 10 minuten hebt geluisterd, dan ben je na 10 minuten helemaal voor jezelf zeker. Het is allemaal verloren tijd. Het is allemaal verloren tijd. Ah, dat zegt misschien ook weer een beetje verkeerd, gemeente, want het is wel goed om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, want dat doen we misschien toch al veel te weinig. Maar ik wil eigenlijk alleen maar dit zeggen. Op de manier van een discussie help je nooit iemand uit zijn twijfel. Dat moeten we goed leren. En jonge mensen, dat moeten jullie ook goed leren. Al zou je 100 uur achter elkaar discussiëren, praten en praatstukken maken over de twijfel. En dat gebeurt vandaag aan de dag. Aan de lopende band, kilometers praatstukken schuiven ze onder onze neus voorbij, gemeente. Maar het helpt allemaal niks. Het helpt allemaal niks. Al dat gediscussieer. Christus discussieert niet met Johannes de Doper. Hij zegt, ga heen en boodschapt hem. Predikt hem. En dan zijn er 2 dingen, gemeente. Dan kun je zeggen, dan moet hij maar geloven. Of hij zal ervaren dat het niet helpt. Maar meer kun je niet doen. Zo doet Christus het, gemeente. Hij boodschapt, hij laat boodschappen aan Johannes. Wat Johannes al wist. Alleen let er goed op. Wat Christus hier zegt, dat zegt hij in de taal van de schrift. Hij zegt niet tegen de discipelen, nou ja, je ziet het hier, hè. En hij noemt het even op. Maar het is u misschien opgevallen, gemeente. Hij pakt eigenlijk het Oude Testament erbij. Hij pakt eigenlijk als het ware de rol van Jesaja erbij. Ja, zo zouden wij het vandaag doen. Bijbeltje in de hand, maar dat kende hij. Zoals velen dat kenden, daar waren ze mee opgegroeid. En dan haalt hij een gedeelte aan, gemeente, zoals het hier ook onder staat, uit Jesaja 29 vers 18. Jesaja 35 vers 5. En Jesaja 61 vers 1. Dat haalt de Heere Jezus Christus hier aan. Dus wat doet hij eigenlijk? Hij gaat datgene wat hij hier doet, wat hij hier verricht, wat zijn werk is, dat gaat hij plaatsen in het licht van de schriften. En zo krijgt Johannes de Doper vanuit de schriften licht over het werk van Christus. En zo moet Johannes de Doper het leren, gemeente. Alleen, nou is er 1 dingetje bij, en dat is heel opmerkelijk. Er staat hier, zeg hem, verkondig hem, blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het evangelie verkondigd. Maar er staat in Jesaja 61 nog wat bij, gemeente. Er staat in Jesaja 61 erbij, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. Dat zegt Christus er niet bij. Ik heb geprobeerd daarachter te komen, gemeente, waarom dat er nou niet bij staat. En ik heb bij mezelf gedacht, dat moest Johannes op dit moment voor zichzelf bedenken. Want dit gebeurt niet. Die gevangenis waarin Johannes gebonden zit, blijft dicht. En in die verschrikkelijke situatie, gemeente. Waarin Johannes twijfelt, moet hij het als gevangene met een belofte doen uit het woord van God. Een belofte die niet eens genoemd wordt. Een belofte die ook niet eens zo vervuld wordt. Hij moet het doen met de beloften over Christus. In zijn woord en in zijn werk. Nou, gemeente, als ik er 2 dingen van mag zeggen. dan is dat in de eerste plaats dit. Dat wij op geen andere manier verlossing van de twijfel, van de onzekerheid kunnen verwachten dan alleen maar in het licht van de schriften. Kijk, als je je bijbeltje dicht doet en je zegt, ik snap daar ook niks meer van. En dan moet je niet denken dat je ooit van je leven verlost zult worden van je twijfel. En dat het hier vrede en rust en troost zal zijn. Als je je bijbeltje dichtlaat, zul je in je twijfel blijven. Wat zeg ik? Zul je in je twijfel stikken. Als je niet oppast. Je zult nooit tot licht komen. Probeer toch die Bijbel open te doen. En de schriften te verstaan. Probeer te luisteren. En probeer het werk van Christus uit de schriften te zien. En vertrouw dan op dat woord. En weet dan dat dat een boodschap is. Niet een discussiestuk. Wat zeg ik? De Bijbel een discussiestuk? Nee. De Bijbel een boodschap van God. Over het werk van Christus, waarin dat werk getekend wordt. Waarin de werken van Christus in zijn volle rijkdom getekend wordt. Ook dat kleine begin ervan getekend wordt. Waarvan Christus zegt, Johannes, kijk, dit is het nou. Vind je het niet groot, Johannes? Nee, maar het is het wel. Vind je het niet wereldomvattend, Johannes? Je had toch gezegd, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Vind je het niet wereldomvattend, Johannes? Maar het is het wel. Dit is het, Johannes. En als wij, gemeente, het vandaag op een andere manier zouden zien, zouden wij nooit tot zekerheid kunnen komen. Wat wij vandaag in de wereld om ons heen beschouwen en meemaken, en ook in de kerken en in de gemeente soms meemaken, dat doet je toch alle hoop verliezen, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat het ooit hier zal gebeuren. En toch gebeurt het niet, waar? Toch gebeurt het, zegt Christus. Hier en daar gaat de mens de ogen open. Hier en daar wordt iemand uit de doden teruggeroepen. Hier en daar is er een arme die het evangelie hoort. Dat is het, zegt Christus. En zo komt het koninkrijk in het licht van de schriften. En zegt Christus dan bij wijze van spreken, veracht de dag van de kleine dingen niet, Johannes. Zit je in de gevangenis, Johannes? Laat dit dan je troost zijn. Je zekerheid. Ach, gemeente, zo zijn er wel vragen. Maar Christus troost zijn knecht. Wat zeg ik? Christus troost zijn neef, mag ik wel zeggen. Nee, dat moet ik ook maar niet zeggen. Christus troost, moet u goed luisteren. Wie troost hij? Christus troost zijn voorloper. Met deze woorden. Uit het woord. En zo zullen wij ook getroost worden, gemeente. Of niet? Met het woord. En dan zegt Christus daar nog dit bij. Zalig die aan mij geen aanstoot neemt. Zalig die zich aan mij niet ergert. Dat betekent, als je je ergert aan deze Christus, die dit werk doet, die dit werk van de genade verricht, zul je er nooit uitkomen. En hier wordt tegelijk, gemeente, de diepste oorzaak van de twijfel aangewezen. Laten we elkaar daarin toch niet sparen. Maar laten we eerlijk zijn, ten opzichte van onszelf en ten opzichte van elkaar. Hoeveel twijfel in de gemeente. Hoeveel verschrikkelijke onzekerheid in de gemeente komt voort ook uit de ergernis. De aanstoot die wij nemen aan deze heiland. Kijk, gemeente, een heiland die met geweldige dingen komt. Stel je voor dat deze heiland nou zo had gereageerd. Daar komen die discipelen van Johannes. Wat zegt Jezus? Johannes in de gevangenis, kom op, ga mee, we halen hem eruit. En hij had hem eruit gehaald, gemeente. Dan waren er toch velen tot het geloof gekomen.
Want dat is een imponerende heiland. Maar een heiland die met zijn eenvoudige dingen komt. En die zegt, nee, de weg van het kruis. De weg van de diepte. De weg van de verzoening. De weg niet maar van een gevangenis daar in Magerus. Maar de weg van het kruis. Van Golgotha. Waar ik de dood in zal gaan voor ellendige zondaren. Dat is de weg. Gemeente, wie zich aan die weg stoot, zal nooit verlost worden van zijn twijfel. Nooit. Nooit. We moeten ingewonnen worden voor dit evangelie, dat ons in Christus het heil geschonken wordt op de manier waarop Christus het wil schenken, naar de schriften. Maar als je je zo aan hem toevertrouwt, en dan zegt, o Heer, neem me zoals ik ben. En maak u mij zoals ik moet zijn. Als je je zo overgeeft op de genade aan Christus. En je niet meer ergt, maar je zo aan hem overgeeft. Zul je zekerheid ontvangen. Zelfs in de gevangenis. Zelfs in de nood. Zelfs. In de dood. Gemeente, een grote twijfel heeft een groot middel nodig. Dat middel, dat is de verzoening van Christus naar de schriften. Ze wordt aan Johannes gepredikt. Ze wordt ons ook voorgehouden. Opdat wij in alle nood, in alle onzekerheid zouden zeggen, ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Amen. Heren, wij zeggen uw naam hartelijk dank dat u ons zo hebt willen onderwijzen vanmorgen, door uw woord voor ons open te leggen. Ach Heer, wij beleiden dat wij vaak het ook bij onszelf zoeken. En dat die aanstoot waarvan u Heer Jezus gesproken hebt, dat die zo in ons hart leeft en telkens weer soms op een hele gevaarlijke en een geniepige manier weer naar boven komt. Wij beleiden voor u onze zonde. Tegen uw wet en uw evangelie. Doe niet met ons naar wat wij verdienen.
maar doe u met ons naar wat u, o Heere Jezus Christus, voor ons gedragen hebt, weggedragen hebt en volbracht hebt en aangebracht hebt, de gerechtigheid, de heiligheid, de volkomen verlossing. Geef dat wij zo mogen leven, dat wij met alle vragen telkens naar u toe komen en luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt door uw woord en uw geest. Schenk het ons, Heer, en dan beloven wij u, dan zullen we u blijven verwachten, ongestoord en in al onze klachten op uw onfeilbaar woord hopen. En dan zullen we u nog meer beloven, Heer, als u ons dat geeft. Dan zullen we u loven, u prijzen en het een ander voorleven, wie u bent, wie u wil zijn, ook voor hem. O, schenk u ons daartoe uw genade. Wees met ons in het verdere van deze dag. Breng ons ook in de namiddag weer samen als gemeente. Geef dat niemand van ons mag ontbreken. En wil u dan het lijdensevangelie voor ons openleggen. Tot roem van uw naam, die heerlijk is. En dan prijzen wij u, Vader, Zoon, Heilige Geest, drie ene God, u zij al de eer. Amen. Gemeente, vanmiddag zal de lijdenspreek zijn uit het laatste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. U kunt het vandaag eens lezen. U kunt misschien vandaag heel die brief eens lezen. Het zijn maar 13 hoofdstukken, dus die is niet zo gek lang, niet zo gek veel. En u zult merken, als je dat doet, dan krijg je ineens geweldig inzicht in dat laatste hoofdstuk, ook dat de afsluiting is van die brief. En daar zal ik u vanmiddag dan iets meer van vertellen. Heel eenvoudig zal ik het proberen. Dat is geweldig mooi, die hele brief aan de Hebreeën. Wij willen nu met elkaar zingen het vierde vers van 130. Hoopt op de Heer, gij vromen. Harten tot God, gemeente, en ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.